Goedemorgen. Ik moet even bijkomen van de aanbidding eigenlijk. Dankjewel voor het leiden daarin, Margreet. Ik denk vaak dat de nadruk van een dienst ligt vaak op het woord. Ik denk dat we vanochtend ook weer hebben gezien dat de nadruk van een dienst ook zeker in de aanbidding ligt. En ook in het team wat ons dan meeneemt in die aanbidding. Het is eigenlijk zoals de levieten vroeger het volk meenemen in aanbidding met God. Zo mag het muziekteam dat nu ook nog steeds doen. En ik vind het gewoon ontzettend mooi om dat zo mee te maken vanochtend. En eigenlijk is de preek dan bijna overbodig. Maar goed, ik heb me voorbereid, dus ik ga het toch met jullie delen. Het is de laatste dag van het jaar, niet alleen de laatste zondag, maar ook de laatste dag. Maar ik heb voor vandaag niet een specifieke oudejaarspreek. We spreken vanochtend uit 1 Petrus 4, vers 1 tot 6. Eigenlijk het tekstgedeelte wat gewoon aan de beurt is in het preekrooster. En, dus het wordt geen oudejaarspreek. Het wordt ook geen feel-good boodschap met allerlei goede voornemens die je het komende jaar uit kan gaan leven. Maar desondanks komt het thema oud en nieuw wel terug in de preek. En zit er ook een les in, niet verborgen, maar een les in verstopt die het zeker waard is om het komende jaar uit te leven en die de potentie heeft om je leven echt anders te laten worden het komende jaar. Ik wil jullie meenemen in 1 Petrus, maar voordat we echt het tekstgedeelte induiken, wil ik eerst even iets zeggen over de Petrusbrief in zijn algemeenheid. De brief is geschreven door Petrus. En hij is geschreven aan pasgelovigen uit de Joden en uit de heidenen. En het is een beetje een how-to brief voor mensen die net tot geloof gekomen zijn. Dus het feit dat wij als gemeente door deze brief heen gaan, is best een beetje bijzonder eigenlijk. Want het is een brief die geschreven is voor mensen die net tot geloof gekomen zijn. En ik ga er toch wel stiekem een beetje vanuit dat je hier iedere zondag of met enige regelmaat in de gemeente zit, in de kerk zit, dat je dat doet omdat je tot ontdekking bent gekomen dat een leven zonder Jezus helemaal geen leven is. Maar goed, ik wilde eigenlijk voorstellen dan om iedereen die net tot geloof gekomen is, dat die blijft zitten en dat de rest of naar huis of naar de foyer gaat. Misschien is de foyer beter, want dan kunnen jullie de vragen beantwoorden die de mensen in de zaal hebben na afloop. Maar ik denk dat het woord van God levend en krachtig is en voor iedereen op ieder moment iets te zeggen heeft. Dus je mag gewoon blijven zitten. Maar goed, een brief voor pasgelovigen. En de christenen waaraan deze brief gericht is, hadden te maken met een vorm van sociaal onrecht. Het is niet zo dat deze christenen actief of stelselmatig vervolgd werden, maar ze hadden zeker te maken met sociaal onrecht. Ze werden met de nek aangekeken, omdat ze uit hun oude leven gestapt waren en een nieuw leven ingegaan waren. Heel veel dingen die ze gewend waren om te doen, deden ze niet meer. En de gemeenschappen waar ze uitkwamen, die probeerden het alle macht aan hun te trekken om ze weer terug in hun oude leefpatroon te krijgen. Ze hadden dus te maken met de verleiding van hun oude leven en de strijd die ze daarmee voerden. En dat zorgde ervoor dat ze leden. En het thema van lijden is dan ook een centraal thema in deze Petrusbrief. En als Petrus het over lijden heeft in deze brief, dan onderscheidt hij drie soorten van lijden. In de eerste plaats het verlossende lijden van Christus aan het kruis. In de tweede plaats het lijden in en om het geweten. Dus het lijden in het geweten als je als christen verkeerde dingen doet en je geweten je aanklaagt. En het lijden om het geweten is dit dus eigenlijk de strijd om een zuiver geweten te houden. En in de derde plaats het lijden in het vlees. In dit laatste lijden was het meest van toepassing op de mensen, de groep mensen waar hij aan schrijft. En dit lijden gaat over de strijd die je ervaart als verleiding je pad kruist en je daar weerstand aan biedt. En omdat deze brief gericht is aan pasgelovigen, behandelt Petrus dus de absolute basics van het leven met God. Een how-to brief. Hij begint bij de hoop op zaligheid. En hij zegt, hoop ontstaat als je roemt in de Heere God, terwijl het ongemak van het leven je pad kruist. En hij bouwt de brief op langs de lijn van individuele verantwoordelijkheid binnen het christelijk leven, via relationele verantwoordelijkheid, hoe je omgaat met elkaar, naar collectieve verantwoordelijkheid, hoe je als gemeente staat ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensen daarbuiten. De basics dus. De fundering van een leven met God. En uiteindelijk komt hij eraan bij hoofdstuk 4, wat toen helemaal geen hoofdstuk was, maar gewoon het slot van de brief. Wel nu, zegt hij dan. Na alles wat ik gezegd heb, bedoelt hij hiermee, na alle basisingrediënten die ik jullie gegeven heb, is dit wat je moet doen. We lezen 1 Petrus 4, vers 1 tot 6. Dus hij is eigenlijk de hele lijst is hij doorgegaan van een heilige levenswandel naar hoe je als man met je vrouw omgaat, hoe je als werknemer dient te verhouden ten opzichte van je werkgever, wat je verantwoordelijkheid is tegenover het gezag in het algemeen, maar ook hoe dat je jezelf dient te gedragen binnen de gemeente, tegenover je broers en zussen en welk geluid je naar buiten brengt. En nadat hij dat allemaal gezegd heeft, zegt hij, nu dan. Omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken, waarin de ongelovigen plezier hebben, losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. En zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet met hun liederlijke uitspattingen. En ze spreken daarom kwaad over u. Ze hadden te maken met sociaal onrecht, met roddel. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt, dat is Jezus, om recht te spreken over levenden en doden. En ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Omdat Christus tijdens zijn leven op aarde geleden heeft. Om welk lijden gaat het hier? Het is cruciaal om dat te begrijpen als je wil weten welke kant Petrus in deze brief opgaat. Of als conclusie opgaat. Hij doelt hier op het verlossende en zaligmakende lijden van Jezus Christus. En hij koppelt daar het lijden aan van de christen dat hij ondervindt in zijn vlees. En wat is dat lijden wat de christen ondervindt in zijn vlees? Dat is gewoon de strijd die je ervaart in je gedachten, in je handelen, in je dagelijks leven. En misschien loop jij wel met de gedachte rond dat verleiding op zichzelf, als je verleiding ervaart, dat dat al zonde is. Zoals ik toen ik kind was, voelde ik me schuldig over het feit dat ik me aangetrokken voelde tot het kijken naar plaatjes van schaars geklede dames uit de Otto of de Weekamp, voor degene die van mijn generatie zijn. En daar voelde ik me schuldig over. Maar verleiding is geen zonde. Jacobus zegt, pas als de verleiding vrucht draagt en je zonde doet, je toegeeft aan de verleiding, aan de begeerte om te zondigen, dan bega je zonde. Als je de verleiding niet weerstaat, wordt het een begeerte. En als je toegeeft aan de begeerte, zondig je. En de vrucht of het loon van de zonde is de dood, zegt Paulus in Romeinen 6. Zonde heeft een dodelijk effect op jou, op de mensen direct om je heen en op de samenleving als geheel. Waar het over gaat in dit eerste stukje is dus over het lijden van Jezus en het lijden van de mens in de strijd met zijn eigen ik. Gaan we verder. Omdat Jezus in zijn aardse leven op aarde geleden heeft, zegt Petrus, moet ook jij je wapenen met diezelfde gedachte. Welke gedachte dan? De gedachte van Christus. De gedachte dat wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Net las ik voor uit de NBV, en de NBV die zegt zelfs, met de zonde heeft afgerekend. Het doel van jezelf met deze gedachte wapenen is dit, dat je leeft naar de wil van God en dat je niet meer toegeeft aan de verleidingen die je tegemoet komen. Dit is wat je moet doen, zegt Petrus. Leven naar de wil van God. En dat is toch ook wat we willen? Dat je leeft naar de wil van God, dat je niet meer voortdurend toegeeft aan de verleidingen die je pad kruisen, dat je steeds weer het goede kiest. En als je leeft naar de wil van God, dan zul je lijden ervaren in je vlees, in je geest en in je gedachten. En je zult keuzes maken die ingaan tegen de verlangens die je in je eigen lichaam opvoelt komen. En dat is het lijden in het vlees wat Petrus hier bedoelt. Het gaat er dus niet om dat je mishandeld of vervolgd wordt, maar om het lijden dat je ervaart doordat je jezelf verloochent. Keuzes maakt die tegen je ego ingaan. En daardoor ervaar je lijden in je vlees. En dit lijden is het bewijs dat je de zonde niet meer dient. Toen ik dit las, dacht ik echt, wow. Nog een keer. Als je leeft naar de wil van God, dan zul je lijden ervaren in je vlees, doordat je niet meer toegeeft aan de verleiding. En daarom is dat op zichzelf het bewijs dat je bent opgehouden met het dienen van de zonde. En dat is de gedachte van Christus. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. En het is een principe dat God al uitlegt aan Kain. Kain die zijn leven leefde nog heel dicht tegen het paradijs aan. Op die ene fout van zijn vader en moeder na. En hij leefde daar ook geografisch nog redelijk dicht bij de tuin. Met zijn vader en moeder en zijn broer. En zijn broer was teelde vee en hij was zelf landbouwer. En dan is daar een moment dat het veld zijn eerste vrucht voortbrengt. En dat de schapen bij wijze van spreken hun eerste lammetjes krijgen. En dan staat er dat Abel een offer bracht aan de Heer. Of Kain een offer bracht aan de Heer. En als de Bijbel zegt dat Kain een offer bracht aan de Heer, dan bracht Kain een offer aan de Heer. En Kain wist wie de Heer was. Dat blijkt ook uit het vervolg van de tekst. En hij was ook gewend om met hem te spreken. En Abel bracht ook een offer. Misschien wel in navolging van Kain, maar dat staat er niet. En beide gaven ze iets terug van dat wat ze van God hadden ontvangen. Kain gaf iets terug van de vrucht van het veld en Abel gaf iets terug van de dieren die hij van God kreeg. En het gaat in de tekst niet om de kwaliteit van het offer, hoewel vaak geprobeerd wordt om het zo uit te leggen. Het gaat in de tekst om de reactie van de mens op het handelen van een vrije God. En de vraag voor Kain, en daarmee ook voor jou en mij, is dit. Hoe ga je om met een vrije God? Hoi. Hoe ga je om met een God die kan doen wat hij wil? Een God die het ene offer zomaar aan kan nemen en het andere af kan wijzen. Een God die de een kan haten en de ander kan liefhebben. Een God die zijn zon laat opgaan over goede en over slechte mensen. Een God die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hoe ga je om met een God die vrij is om God te zijn? De Heer merkte Abel en zijn offer op, staat er, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Laten we Genesis 4 even lezen, het stukje waar dit staat. Ik lees het in de HSV. Ik lees vanaf, kijk hoor, Genesis 4 vanaf vers 3. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain een grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain: is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Tot daar. Kain wordt woedend en hij laat zijn hoofd zakken. Hij kijkt naar de grond en dan spreekt God tot Kain. En hij zegt het, en wat hij zegt staat als een gedicht in Genesis 4, wat we net voorgelezen hebben. Het is het gedicht van God over het principe van de gedachte. Luister maar. Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Het is het gedicht van God over het principe van de gedachte. Bedenk jezelf eens even dit. Dit is na de zondeval. God ontmoet Kain op het moment dat de verleiding in volle hevigheid op hem afkomt. En hij maakt hem kristalhelder hoe dit soort dingen werken. En wat de gevolgen zijn van zowel het een als van het ander. Hij zegt niet dat de begeerte van Kain uitgaat naar de zonde. Wat ik zou veronderstellen. Maar hij zegt nee, de begeerte van de zonde gaat naar Kain uit. En de zonde wil Kain hebben. De zonde wil Kain overmeesteren. En dan zegt God, maar jij moet over de zonde heersen. Jij moet de zonde de baas zijn. En hij legt Kain vervolgens uit met welke gedachten hij zich moet wapenen. Hij zegt, als je je hoofd laat hangen en naar de grond kijkt, zie je alleen de omstandigheden van waaruit de verleiding als het ware naar je toe kruipt. De begeerte van de zonde gaat naar jou uit. Maar jij moet niet toegeven aan zijn verleiding. Jij moet hem de baas zijn. Het is na de zondeval dat God de mens opdraagt om de zonde de baas te zijn. Om hem niet te dienen, maar om over hem te heersen. Maar ondanks Gods uitleg geeft Kain toe aan de verleiding. En hij wordt boos om de ogenschijnlijke willekeur in het handelen van God. En hij kijkt naar beneden en hij laat zijn hoofd hangen. En omdat hij zijn hoofd laat hangen en naar de grond kijkt, ziet hij daar de zonde die bij zijn tentflap op de loer ligt. En hij ziet dat de aarde haar mond al open doet om het bloed van Abel te ontvangen als vergelding voor het ingebeelde onrecht dat Kain ondergaan heeft. De begeerte van de zonde gaat naar hem uit. En dan is daar de stem van God en die zegt, Kain, kijk omhoog. Kies voor het goede. De begeerte van de zonde gaat naar jou uit, maar jij moet over hem heersen. Ik heb jou gemaakt om de zonde de baas te zijn, ook nu. Ik heb jou de vrijheid gegeven om te kiezen voor het goede of voor het kwade. Maar hij laat zijn hoofd hangen. Maar God zegt, je bent in alle tijden verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Je hebt nooit een excuus. Nooit een omstandigheid die een verkeerde keus rechtvaardigt. Nooit een struik waar je achterweg kunt duiken. Nooit een ander waar je naar kan wijzen. Nooit een slang die je de schuld kunt geven. En daarom deel ik met jou dit principe van de gedachte. Omdat mijn liefde ook naar jou uitgaat. Het is een basisles voor heel de mensheid die het fundament vormt van wat wij zijn gaan kennen als schuld. Kain bleek niet in staat om de verleiding van de zonde te weerstaan. Hij was de zonde niet de baas. Zoals zijn vader Adam niet in staat was om de verleiding te weerstaan, zoals ook Kain niet in staat om de verleiding te weerstaan. En zoals Kain niet in staat was, ben ook jij en ik niet in staat om uit eigen kracht de verleiding te weerstaan en ons hoofd voortdurend omhoog te houden. Het afgelopen jaar zijn er genoeg momenten geweest waarop ik mijn hoofd heb laten hangen. De financiële crisis waar we met dagelijkse broodkruimels ons bedrijf doorheen zijn gegaan, zorgde er regelmatig voor dat ik mijn blik gericht hield op de omstandigheden. En ik vroeg mezelf dan af wat het nut was van het offer dat ik bracht. Ik geef mijn leven echt met vreugde als een offer voor de Heer, maar de rook dwarrelde soms naar beneden en prikte in mijn ogen. Het deed me kijken naar de grond en mijn energie was dan weg en de lust om te spreken over de grote daden van God verdween als sneeuw voor de zon. Ik voelde me leeggegeven, op. Misschien herken je het wel. Dat je voor je gevoel het goede gedaan hebt, maar dat je niet krijgt wat je verwacht te ontvangen. Of dat je jezelf gegeven hebt voor je broer of zus in geloof, maar dat je steeds de deksel op je neus krijgt. Of dat je je inzette om een gebroken relatie te herstellen, daarbij jezelf wegcijferde en ultiem kwetsbaar werd, maar dat die kwetsbaarheid juist gebruikt werd als wapen tegen je, om je nog even een extra mes in de rug te steken. En misschien gaat jouw blik daarom ook wel naar de grond. Als je denkt aan wat je het afgelopen jaar voor de kies hebt gekregen. Misschien laat je je hoofd hangen en voel je hoe de begeerte van de zonde naar jou uitgaat. En misschien geef je wel toe aan de zonde of heb je haar aan toegegeven. En is de zonde volgroeid en pluk je er op dit moment de dodelijke vruchten van. Maar door het woord van vanochtend heen hoorde ik de stem van God. Hey joh, Martijn, kijk omhoog. En daarom zeg ik vanochtend ook tegen jou, tegen jullie. Hey joh, kind van God, kijk omhoog. Kijk omhoog naar de Zoon en zie hoe de aarde haar mond opendoet om het bloed van Jezus te ontvangen als offer, als vergelding voor al jouw verkeerde keuzes, voor jouw zonde, voor jouw schuld. Want er is inderdaad geen enkele omstandigheid die een zonde rechtvaardigt. Nooit een struik waar je achter weg kunt duiken. Nooit een ander waar je naar kan wijzen. Nooit een slang die je de schuld kan geven. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de dingen die je doet. Voor de manier waarop je reageert op veranderende omstandigheden. Voor het pad dat je in gedachten loopt. Er is nooit een excuus. En ik geloof dat hier vanochtend mensen zitten die al jaren wandelen met de Heer. Maar tot wie de Geest vanochtend door deze woorden heen spreekt. En als dat voor jou geldt, dan weet je dat precies. Het is altijd je verlangen geweest om uit hem, door hem en tot hem te leven. Maar het leven praatte terug het afgelopen jaar. Het ging niet zoals je verwachtte. Er gebeurden dingen in je persoonlijk leven, op je werk, of misschien zelfs al binnen de veilige context van de gemeente. Het ging anders dan je verwacht had. Het leven gooide je van alles voor de voeten, waar je niet mee gerekend had. En er is een wortel van verdriet, van berusting of van bitterheid gegroeid in je hart. En je hebt je hoofd laten hangen, verkeerde keuzes gemaakt. En je vraagt jezelf af of dat nieuwe leven in jou nog wel zoveel kracht heeft. Wel echt is misschien. En je wankelt. Maar God zegt vanochtend tegen jou. Hey joh, mijn lieve kind, kijk omhoog. Geef de duivel geen kans, maar weersta hem. Kijk naar de Zoon, hef je hoofd omhoog en wapen jezelf met deze gedachten. Als je in het vlees geleden hebt, dan ben je opgehouden met het dienen van de zonde. Zijn deze woorden aan het eind van de Petrusbrief, die voor jou een bemoediging zijn. Als je in het vlees geleden hebt, dan ben je opgehouden met het dienen van de zonde. Jezus heeft het kwaad overwonnen door te sterven aan het kruis. God verzoende zichzelf met jou. Door het geloof in Jezus is het goed tussen jou en God. Je bent met Christus gestorven en weer opgestaan. Een nieuw leven in. Je bent de dood doorgegaan. Niet de dood in en weer terug je oude leven in, maar de dood in en aan de andere kant er weer uit. Gestorven en aan de andere kant van het graf weer opgestaan. De zonde heeft geen macht meer over jou. In Christus ben jij de zonde de baas. Dat is de kracht van de gedachte waar Petrus op doelt. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer struikelt, maar het geeft wel aan dat je er niet meer in wandelt. Dat is wat Petrus hiermee wil zeggen. Je dient de zonde niet meer. Want hij, die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Het offer van Jezus Christus reinigt jou en mij van alle zonden. Hij is de laatste Adam, de mens die volmaakt leefde. Omdat hij God zelf is, die daardoor in zijn lichaam het lijden van de mensheid droeg, leed in het vlees, weerstand bood aan de verleiding van de duivel, heerste over de zonde, stierf voor de schuld, die ontstond door het falen van de mensheid, verzoening bracht voor een verloren wereld. Voor jou, voor mij. Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, dat zijn wij. Niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor hen allen gestorven is en opgewekt. Zijn bloed spreekt van betere dingen. Zijn bloed spreekt van het verbreken van ketenen en het ontbinden van banden. Zijn bloed spreekt van bevrijding en zijn bloed spreekt van herstel. Prijs hem voor zijn dood. En prijs hem voor zijn leven. Hij is Jezus die zichzelf heeft gegeven als de gekruisigde. Hij is koning, eeuwige woning, vredevorst. Hij is de rots waarop wij staan en de weg waarover wij gaan. Het fundament waarop we bouwen en het woord dat we vertrouwen. Hij is Messias, Yeshua, de verwachte, gezalfde van de Vader, zegenader. Hij is de hoge en de verhevene, de middelaar, de levende. Hij is de blinkende morgenster, de zon der gerechtigheid. De enige God en de Heere der heerlijkheid. Hij is Jezus, de geliefde Zoon. Naam boven alle naam, afdruk van Gods wezen. De afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is Jezus, de almachtige heerser tot in eeuwigheid. Zijn bloed is vergoten voor jouw vrijheid. En wapen je daarom met de kracht van deze gedachte. Omdat ik in het vlees geleden heb, ben ik om Jezus wil en door zijn kracht opgehouden met het dienen van de zonde. Dat is de les van vanochtend die je mee mag nemen het nieuwe jaar in. Hoofd omhoog. Hij is jouw vreugde. Amen.